De kerkenraad maakt u het volgende bekend. Donderdagavond vergadert de kerkenraad. Gelegenheid voor doopaangifte om 8:30. Overig bezoek na 8:30. Voorafgaande aan de kerkenraadsvergadering zal er om 7:00 kerkvisitatie gehouden worden. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zij werden dagelijks begenadigd, met manna hemels brood verzadigd. Gods hand bracht in dat dorre oord rivieren uit een steenrots voort. Hij dacht om hetgeen hij aan zijn knecht, aan Abraham, had toegezegd. We zingen het 22e van 105. Luisteren we naar Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 6, vers 5. Want wie kan na het verscheiden, dus dat betekent na het sterven, op aarde meer verbreiden, uw grootheid en uw lof? Wie zal uw gunst bewijzen, in het zwijgend graf ooit prijzen, u zingen in het stof? En daarna lezen wij Jesaja 25, vers 6 tot en met 12. We luisteren naar de wet, wij zingen het 5e van Psalm 6 en daarna Jesaja 25, vers 6 tot en met 12.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Der Heerscharen zal op deze berg alle volken een vette maaltijd maken, een maaltijd van reine wijn, van vet vol merg, van reine wijnen die gezuiverd zijn. En hij zal op deze berg verslinden het bewindsel des aangezichts waarmede alle volken bewonden zijn, en het deksel waarmede alle natieën bedekt zijn. Hij zal de dood verslinden tot overwinning, en de Heere, Heere, zal de tranen van alle aangezichten afwissen, en hij zal de smaadheid zijns volks van de ganse aarde wegnemen, want de Heere heeft het gesproken. En men zal te dien dagen zeggen: zie, deze is onze God, wij hebben hem verwacht en hij zal ons zalig maken. Deze is de Heere, wij hebben hem verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn zaligheid. Want de hand des Heeren zal op deze berg rusten, maar Moab zal onder hem verdost worden, gelijk het stro verdost wordt tot mest. En hij zal zijn handen uitbreiden in het midden van hen, gelijk als een zwemmer die zijn handen uitbreidt om te zwemmen. En hij zal hun hoogmoed vernederen met de lagen hunner handen. En hij zal de hoge vesten uw muren buigen, vernederen. Ja, hij zal ze ter aarde toe tot het stof doen rijken.
De tekst voor de prediking is dezelfde als vorige week zondagmorgen, vers 6 tot en met 8. Maar ik lees u vers 8 nog een keer voor, omdat dat in het bijzonder ook de aandacht zal vragen. Hij, dat is die Heere der Heerscharen, zal de dood verslinden tot overwinning. En de Heere, Heere zal de tranen van alle aangezichten afwissen. En hij zal de smaadheid zijns volks van de ganse aarde wegnemen. Want de Heere heeft het gesproken. We doen de bijzondere voorbeden vanmiddag. Zoeken we het aangezicht van de Heere om zijn hulp en bijstand af te smeken. Heere God in de hemel, het ziet alles op u. Het blijft alles op u wachten. En wij smeken u daarom of gij toch wil komen. O Heere, wij zijn zo afhankelijk van uw komst. Het is uw komst die ons heil volmaken zal. Wij kunnen vanuit onszelf niets en we hebben ook niets. Daarom smeken we van u of gij ons wilt vervullen met uw volheid. En geef dat de eer van Christus deze dag het toch centraal mag staan. Dat het niet het doen zal zijn om de mens, maar dat het zal zijn om u, o Heere. Dat de drie-enige God deze dag toch in ons midden verheerlijkt zou mogen worden. Dat is toch uw werk. Want u weet wat er op de bodem van ons hart leeft. O, gedenk ons dan in uw goedheid. En schenk ons uw Heilige Geest. U weet ook hoe de week van voorbereiding is geweest. En nu we geroepen zijn om avondmaal te vieren, bidden we van u of gij ons toch wilt leiden door uw geest en door uw woord. Dan bidden we u dat ook voor degene die nog geen grond hebben om aan te gaan. Of gij hen toch wilt verlossen van hun onverschilligheid als ze het zijn. Wilt verlossen van hun zorgeloosheid als ze het zijn. Maar ook degene die bekommerd zijn. Of gij hen ook wilt onderwijzen en wilt troosten en gedenken. Maar ook degene die wel een grond hebben om aan te gaan, maar misschien wel met alles overhoop liggen. En wij bidden u of gij, die door de vlakke velden rijdt, wiens naam is Heere der Heren, toch wil komen, zodat we u mogen zien door de vensters van uw woord. We smeken u of gij daartoe ook uw knecht wil zegenen en wilt afbrengen van alles wat van de mens is. En hem bedienen en bedouwen met uw Heilige Geest. U hebt het toch zelf beloofd, ik zal Israël zijn als de dauw. En wij bidden u, geef toch dat we in het dal van de verootmoediging gebracht mogen worden. Maar ook in het dal van de verwondering. Zodat wij ons mogen verblijden in uw daden. En dat smeken wij u om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 107. 147 had ik hier op mijn briefje staan. Ja, en dat, ik zal eens even kijken of het 107 is. Vers 5 en vers 7 staat hier dan. Ja, Psalm 107, vers 3, 5 en 7. En de Heere zegen u en uw gaven. 3, 5 en 7 van Psalm 107. Thank you. Zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 119, vers 62. Mijn ogen zijn bezweken, rood geschreid, in het uitzien naar uw heil met heet verlangen. Het heil aan mij rechtvaardig toegezeid, ai, wis dan toch de tranen van mijn wangen. Doe bij uw knecht naar uw goedgunstigheid, leer mij uw wet, dan zal ik troost ontvangen. 62 van Psalm 119 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, afgelopen vrijdag zat ik te lezen in de institutie van Calvijn, als voorbereiding ook op lidmatenkring. En dat ging over Christus in zijn verlossingsambt. En toen trof mij een bepaalde gedachte. En die gedachte was naar aanleiding van Romeinen 5. Waar staat, maar hierin is de liefde Gods jegens ons bevestigd. Dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog vijanden waren. En dan gaat Calvijn verklaren hoe het toch kan dat God aan de ene kant de zondaar haat vanwege zijn zonde en aan de andere kant toch zijn schepsel lief heeft. En dan haalt hij een uitspraak aan van Augustinus. En dan zegt Augustinus: God haat hetgeen wij gedaan hebben, maar hij heeft lief hetgeen hij gemaakt heeft. Dat is een diepe uitspraak. Dat treft ons allen als het erop aankomt. God haat wat wij gedaan hebben. En dat is dat we de Heere bedroefd hebben. Dat we tegen de Heere gezondigd hebben. En dat wij in ons een beginsel hebben dat onverbeterlijk is. Maar God heeft lief hetgeen Hij gemaakt heeft. Hetgeen Hij geschapen heeft, namelijk zijn beeld, zijn schepsel. En dan schrijft Calvijn dat alles wat God dan ook doet om zondaar en zalig te maken, dat dat vanuit de liefde gebeurt. En dan vanuit de eeuwige liefde. Maar daarin bevestigt God zijn liefde jegens ons. Dat Christus gestorven is toen wij nog zondaars waren. Zo schrijft apostel Paulus. Dus daarin wordt de liefde van God bevestigd. Het is dan ook enkel liefde van God als God de belofte van het genadeverbond openbaart. In Genesis 3. Het is dan ook liefde van God als God dan de heilsgeschiedenis inzet. Waarin Hij de belofte hoe langer hoe meer gestalte gaat geven in de Godsopenbaring. En dat het Oude Testament zwanger wordt van Christus. Om op een gegeven moment ook in de volheid des tijds Christus geboren te laten worden uit een vrouw en onder de wet. Dat is enkel liefde van God. Dat God zijn zoon gezonden heeft om te sterven. Om zijn volk te gaan voeden met de dood. En dan zijn we dicht bij onze tekst, geliefden. Want de vorige keer toen hebben wij gesproken over die maaltijd op de berg Sion. En dat Jesaja daarmee bedoelt de maaltijd van het evangelie. Waar arme zondaren worden uitgenodigd. Waar alles te vinden is tot zaligheid van onze ziel. Maar toen hebben we ook gesproken over wat daarvoor nodig is. Namelijk dat Hij die bedekking wegneemt. Die bewindselen voor het aangezicht. Die dikke sluier van het ongeloof. Waardoor wij blind zijn voor datgene wat de Heere daar op die maaltijd aan te bieden heeft. voor een arm en een verloren zondaar. En dat dat ook een daad van God is. En we hebben toen vorige week gezegd, dat ziet op de geestelijke doodstaat van de mens. En dat hij geestelijk levend gemaakt moet worden om daadwerkelijk te gaan verstaan wat er in Gods woord verborgen ligt aan zaligheid. En toen kwamen we bij onze derde gedachte, die hebben we toen laten rusten en daar willen we dan nu naar luisteren, namelijk zijn troost. En dan gaat Jesaja drie weldaden laten zien die op die tafel liggen uitgestald. En de vorige keer hebben we een onderscheid gemaakt tussen de tafel van het evangelie en het heilig avondmaal. We hebben toen gezegd ook om onszelf daaraan te toetsen dat wij toch eerst de gang naar de maaltijd van het evangelie moeten leren kennen in ons leven. Willen wij deel kunnen nemen aan het heilig avondmaal. Omdat aan de tafel van het evangelie een zondaar geoefend wordt in het geestelijke leven, in de omgang met het levende woord van God, ja, met het vlees geworden woord van God. Om dan ook opgeleid te worden op de school van de Heilige Geest in het verstaan van datgene wat het heilig avondmaal afbeeldt. En een van de dingen die afgebeeld worden op het heilig avondmaal, dat is toch de dood. De dood van Christus. Om van daaruit ook die eerste weldaad te ontvangen, zoals dat in onze tekst ook staat. Hij zal de dood verslinden tot overwinning. En die tweede weldaad, en de Heere, Heere zal de tranen van alle aangezichten afwissen. En die derde weldaad, en hij zal de smaadheid zijns volks van de ganse aarde wegnemen, want de Heere heeft het gesproken. We willen eerst maar stilstaan bij die eerste weldaad. Wat is dat voor een weldaad? Hij zal de dood verslinden tot overwinning. De dood is gekomen door ons, gemeente. Doordat wij van God afgevallen zijn. Duidelijk heeft God gezegd, ten dagen als ge daarvan eet, dan zult gij de dood sterven. En als hier de dood staat, dan wordt daar niet alleen mee bedoeld, de tijdelijke dood, waar we elke week mee geconfronteerd worden, misschien wel dichtbij, misschien wel in de krant, misschien wel door al die berichten in het hele wereld gebeuren. En misschien denk je dan wel ook aan uw eigen geliefde die in het graf ligt. Maar het is niet alleen de tijdelijke dood die hier bedoeld wordt, maar ook de eeuwige dood die daarop volgt, wanneer wij buiten Christus sterven. Een ontzaglijke werkelijkheid, nietwaar, wanneer een mens buiten Christus God aan moet doen en dat hij dan de eeuwige dood sterft. Doodgaan zonder dood te zijn in de eeuwige verdoemenis. Maar ook de geestelijke dood, de scheiding die er gekomen is tussen God en mijn ziel. En nu staat hier een ontzaglijke weldaad in onze tekst. Namelijk dat de Heere der Heerscharen de dood zal verslinden tot overwinning. En als deze woorden worden gebruikt, verslinden tot overwinning, dan veronderstelt dat een enorme strijd die aangebonden is tegen de dood. Een strijd die uiteindelijk op de overwinning is uitgelopen. En wie anders heeft die strijd aangebonden dan Christus? Christus heeft deze drievoudige dood overwonnen voor zijn volk. En in onze tekst wordt een heel sterk woord gebruikt, namelijk verslinden. Zodat er niets meer overblijft van de dood. Zodat Paulus kan zeggen, dood, waar is uw prikkel?
Hel, waar is uw overwinning? En hoe heeft de Heer Jezus dat teweeg gebracht? Dat heeft Hij teweeg gebracht door zijn dood. Door zijn dood. Hij heeft met zijn dood die verschrikkelijke drievoudige dood overwonnen. En als we dan even nadenken hoe de Heer Jezus dat gedaan heeft, want het gaat natuurlijk vandaag om de eer van Christus. Dat is ook mijn hartelijke begeerte, geliefde gemeente, dat de Heer ons tafel gebruikt vandaag. Dat de eer van Christus deze dag gaat schitteren voor een arm en een verloren zondaar. En als we dan even terugblikken hoe Christus dat gedaan heeft, eerst ten opzichte van de tijdelijke dood, dan weten we allemaal dat de Heere Jezus ook ons vlees en ons lichaam heeft aangenomen. En dat direct, toen Hij dat deed, de kiemen van de dood ook in zijn lichaam aanwezig waren. Omdat Hij het zondige vlees heeft aangenomen, Romeinen 8. In de gelijkmaking van het zondige vlees. En dat zondige vlees dat u en ik in ons omdragen, dat draagt de kiemen van de dood. Of we nu jong sterven of oud sterven, dat maakt niets uit. Dat heeft de Heer Jezus ook aangenomen. Om zo de tijdelijke dood te sterven. En wij weten dat de Heer Jezus ook daadwerkelijk die dood heeft ondergaan. Toen Hij aan het kruis hing en het uitriep: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dan lezen wij: en Hij gaf de geest. En zo blies Hij ook als mens de laatste adem uit, om zo voor zijn volk te sterven. Om zo voor dat volk die tijdelijke dood te verslinden. Zodat Gods kinderen, als ze straks op hun sterfbed liggen, met een van de oudvaders kunnen zeggen: ik lig hier op een roos. Zoals een van de oudvaders het zei toen iemand aan hem vroeg: en wat voelt u op dit moment? En toen zei hij: ik voel niks. Ik voel niks. Maar ik lig hier op het bed van Christus. Ik lig hier op Christus. De tijdelijke dood was voor hem geen verschrikking meer. Maar een doorgang tot het eeuwige leven. Nu, die weldaad, die wordt hier afgebeeld op het heilig avondmaal. Maar ook de eeuwige dood. De eeuwige dood. Eeuwig van God gescheiden. En die eeuwige dood heeft Christus ook verslonden. Door de eeuwige dood te ondergaan. Dat is best wel een hele moeilijke zaak om dat uit te leggen. Want wij weten allemaal dat de Heer Jezus twee naturen heeft. Hij heeft de goddelijke en de menselijke natuur. En we weten ook dat de eeuwige dood betekent eeuwig van God gescheiden. Dat is wat wij verdiend hebben. Dat is, en dat maakt het zo ernstig, geliefde, wanneer we onder de bediening verkeren, wat wij tegemoet zullen reizen wanneer we onbekeerd sterven. Eeuwig van God gescheiden. Dat zijn we nu nog niet. Omdat we nu nog delen in de algemene goedheid van God. We mogen nog eten en drinken en slapen. We mogen nog onder het woord komen. We bevinden ons nog op de aarde in de liefelijke en het liefelijke heden der genade. We zijn nog niet eeuwig van God gescheiden. We zijn nog niet in de hel, gemeente. Daarom vliet de toekomende toorn. Vlucht daarvoor. En zoek je ziel te behouden. Maar hoe zit dat dan met de Heer Jezus? Wanneer is dat gebeurd? Ja, zegt iemand, dominee, u bedoelt vast dat moment dat hij het uitriep. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Juist, inderdaad. Maar hoe was hij toen dan van God gescheiden? Nu, niet naar zijn goddelijke natuur. Want dat kan niet. Hij kan niet opeens ophouden God te zijn. Maar hoe zit het dan met zijn menselijke natuur? Was hij totaal van God verscheiden? Nee, ook niet totaal. Maar wel in die mate dat hij die eeuwige scheiding van God weggedragen heeft. Naar zijn menselijke natuur werd hij immers ondersteund. Denk aan Jesaja 42 vers 1. Ziet mijn knecht, de welke ik ondersteun. In zijn ganse lijden en sterven werd hij ondersteund door zijn vader. En ook in dat moment, dat ontzaggelijke moment, tijdens die drieuurige duisternis, waarin de vader hem heeft laten voelen wat het is om eeuwig van God gescheiden te zijn, werd hij door zijn vader ondersteund om dit naar zijn menselijke natuur te doorstaan. Dat is een diep mysterie, geliefden. Dat kunnen wij mensen nooit onder woorden brengen. Dat kunnen wij mensen nooit peilen. Maar daardoor heeft hij ook de eeuwige dood verslonden voor zijn volk. Ja, en dan die geestelijke dood. De geestelijke dood. Dat is bijna niet uit te leggen, gemeente. Dat de Heer Jezus ook door zijn lijden en sterven die geestelijke dood heeft verslonden tot overwinning. Dat heeft hij in zijn ganse lijden gedaan. De Heer Jezus is nooit in de volstrekte zin van het woord van God gescheiden geweest. En de geestelijke doodstaat heeft de Heer Jezus nooit in volstrekte zin gehad. Zoals wij die hebben. Maar hij heeft door zijn verdienst die geestelijke dood verslonden. En dat is in het bijzonder openbaar gekomen in zijn heerlijke opstanding. Hij is van de Vader opgewekt. Waardoor de Vader hem een bewijs heeft gegeven dat het volbracht is. Toen hij tot de laatste druppel het lijden uit de drinkbeker gedronken heeft. En dat hij het uitgeroepen is, het is volbracht, om ook die geestelijke dood te verslinden tot overwinning. Maar hij is ook opgestaan in eigen kracht. Ook naar zijn menselijke natuur. Verbonden aan zijn goddelijke natuur. Opgestaan tot rechtvaardigmaking, zegt de apostel Paulus. Opgestaan tot wedergeboorte, zegt apostel Petrus. Om zo die geestelijke dood te overwinnen in het leven van een arm en een verloren zondaar. Nooit en te nimmer kan iemand in eigen kracht opstaan uit zijn geestelijk zondegraf. Nooit zal de beste preek dat voor elkaar krijgen, geliefden. Nooit zullen de tranen van een moeder dat kunnen bewerken. Of de waarschuwingen van een vader. Dat vloeit alleen voort uit de almacht van Christus, geliefden. Die ook de geestelijke dood heeft overwonnen. Nu, dat is de weldaad die op de maaltijd van het evangelie klaar ligt. En die hier aan de tafel des Heren wordt bevestigd. Want juist in die eenvoudige tekenen van brood en wijn behaagt het de Heere ons dat te laten zien. Dat Hij dat daadwerkelijk gedaan heeft als dat brood gebroken wordt voor uw ogen. En als de wijn vergoten wordt voor uw ogen. Dat hebben we vorige week ook gezegd. Hoe dat brood tot brood gemaakt is. Hoe dat brood gemaakt is doordat Christus gemalen is tussen die twee molenstenen van Gods rechtvaardigheid en onze zonde en ongerechtigheid. En hoe Hij gekneed is tot deeg en in de oven van de toorn van God gebakken is tot het brood des levens. Hoe Hij in de wijnpersbak van God vertreden is om zo tot de wijn des levens te zijn voor zijn volk. En nu gaat de Heilige Geest een machtig instrument geven. Namelijk het ware geloof. De Heilige Geest die werkt dat geloof in het hart. Door de liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons bevestigd. Dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Aan alles gaat de liefde Gods vooraf. De verkiezende liefde, de opzoekende liefde Gods in het leven van een geestelijk dode zondaar. De wederbarende liefde van God wanneer hij van dood levend wordt gemaakt. De onderwijzende liefde van God wanneer hij in zijn blindheid en in zijn dwaasheid onderwezen wordt in het heilgeheim om Christus te leren kennen voor eigen hart en leven, voor zijn zondig bestaan. De onderhoudende liefde Gods, wanneer dat geestelijke leven onderhouden moet worden in de woestijn van dit leven. Elke keer gaat die liefde Gods vooruit, geliefden. De beschermende liefde Gods tegen de vijanden die op hen afkomen om de troost bij hen te beroven. De ondersteunende liefde Gods in het dragen van moeite en verdriet en kruiswegen. De volhardende liefde Gods om het vol te kunnen houden tot het einde toe. En die liefde Gods, geliefden, die wordt nou ook uitgedeeld aan de tafel des Heren. In de tekenen van brood en wijn. Want hierin wordt de liefde Gods bevestigd jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is. Toen wij, wat staat er, nog vijanden waren. Geen lieve bekeerde mensen. Zoekende zielen. Die al wat opgeknapt zijn. Maar vijanden, die vijandig staan tegenover God. God die ziet totaal niets in mij waarvan hij kan zeggen, nou dat is toch nog iets goeds, op grond daarvan kan ik hem mijn goedertierenheid bewijzen. En daarom degenen die straks aankomen, dat zijn in zichzelf, als het erop aankomt, doenwaardige zondaren die vanuit de ootmoed komen en zeggen, Heere, wie ben ik en wat heb ik om aan uw tafel te komen? Maar Heere, moede, arm en naakt vlucht ik tot een God die zalig maakt. Heere, ik heb niets, maar ik heb gehoord dat bij alles bij u te vinden is. Zou u me willen ontvangen? Zoals dat in het woord staat, deze ontvang de zondaars en eet met hem. Heere, daar ben ik. Dan moet je natuurlijk niet napraten. Het mogen echt beleving zijn. Dat je zegt, Heere, daar ben ik. Deze ontvang de zondaars en eet met hen. Niet met rechtvaardigen in zichzelf, maar met zondaars. Hij wil zo graag wat aan zondaars kwijt. Hij wil de dood in u verslinden. En u moet niet denken dat Gods kinderen geen last meer hebben van de dood. Van die drievoudige dood. Die worden daarmee aangevochten. Die worden dikwijls zo bezet met de vrezen des doods. Omdat zij zich waarnemen voor God als des doodschuldigen. We hebben het vanmorgen nog gelezen uit Amos. Schrik u om uw God te ontmoeten. Dan schrik je, dan zeg je, ach Heere, kan ik u wel ontmoeten. Des doodschuldigen. Daarom ook Gods kinderen worden ook voortdurend geplaagd met de dood. Door de duivel. De duivel gebruikt dat wapen van de dood om Gods kinderen te verschrikken en te benauwen. En verre van Christus af te houden. Maar het is juist een reden om tot hem de toevlucht te nemen. Omdat hij immers de dood verslonden heeft tot overwinning. En zijn volk wil laten delen in de troost daarvan. De troost van die overwinning, zodat je de kracht ervan mag ervaren. Zij worden belaagd door de dood. Doordat zij telkens geplaagd worden door de ziekte van het inwonende, verdorven bestaan. En alle reden hebben om te zeggen, Heer, ik heb niet anders dan de dood verdiend. Daarom hoop ik dat er zulke mensen aan de tafel komen die zeggen, een des doods schuldige Heere. Maar die niet anders dan door een waar geloof bij hem te schuilen tegen de dood. Omdat hij de dood verslonden heeft tot overwinning. En hij deelt ook zijn kerk in die strijd, geliefden. Hij gaat die kerk oefenen door een waar geloof om nou door de dood van Christus de dood tegemoet te treden. De dood in zich, de dood buiten zich. De dood om zich heen. Daarom is dat zo'n kostelijke uitspraak in het avondmaalsformulier. Niet dat wij daarmee zeggen dat wij zonder zonde zijn. Integendeel, terwijl wij midden in de dood liggen. De dood voor mij, rechts van mij, links van mij, achter mij, om mij heen, in mij. Leven buiten mijzelf te zoeken. In de Heer Jezus Christus. Amen. Ik wil dan die twee andere weldaden met de hulp des Heeren aan de tafel behandelen. En dan zingen wij nu Psalm 119, vers 62.
Thank you.
gaan we nu verder met het avondmaalsformulier. Ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet. Namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijn er daarbij gedenken, eerstelijk, dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus, naar luid van de beloften die de voorvaderen in het Oude Testament van de beginnen afgeschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is. Ons vlees en bloed heeft aangenomen en de toren God zonder welke wij eeuwiglijk hadden moeten verzinken. Van het begin zijn er menswording tot het einde zijns levens op aarde voor ons heeft gedragen. En alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld. Voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toren Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd opdat hij ons zou ontbinden. Daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht God zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonden daaraan zou hechten. En heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. En heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel, aan het hout des kruises toen hij riep met luider stem: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade, der verzoening, besloten toen hij zei: het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus in zijn laatste avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen. En zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker. En gedankt hebbende, gaf hun die, zeggende: drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het nieuwe testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat is zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor als door een gewisse gedachtenis en pand vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u. Dat ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven, mijn bloed vergieten, uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijs en laven, even zekerlijk als een iegelijk dit brood voor zijn overgebroken en deze beker hem gegeven wordt en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eten drinkt. Uit deze inzetting des heiligen avondmaals van onze Heere Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijze en drank des eeuwige levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door dien geest, die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben, en al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. En daarbenevens dat wij ook door dezelfde geest onder elkander als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Gelijk de heilige apostel spreekt: één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam. terwijl wij allen eens broodsdrachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele beziën samengeperst zijn de één wijn en drankvliet, en zich onder één vermengt, alzo zullen wij allen die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn door broederlijke liefde, om Christus ons lieven zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, alle tezamen één lichaam zijn. En zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof en zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven. Opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht des Heiligen Geestes gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtiglijk het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen. Dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwiglijk onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook door uw genade dat wij getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen, onze heiland beleiden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn heerlijk lichaam gelijk maken zal en ons tot zich zal nemen in alle eeuwigheid. En verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door het Jezus Christus die ons al dus heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwe is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. En wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is onze voorspraak, de rechterhand zijns hemelse Vaders, waarin ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, twijfelende of wij zullen zo waarachtig door de werking des Heiligen Geestes met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Gemeente, dan gaan wij nu zingen ter voorbereiding op de viering van het heilig avondmaal. Psalm 104 en daarvan het 8e vers. God geeft de wijn tot vreugde voor het hart bereid en de olie die een glans op het aanschijn spreidt en het liefelijk brood dat onze kracht moet voeden. Hij wil ons dus verkwikken en behoeden. Het is God alleen die door zijn sterke hand de Libanon met cederen beplant, het geboomte voedt en kracht schenkt onder het kweken aan het lommerig woud, aan schaduwrijke streken. Het 8e vers van Psalm 104. Er zijn hier nog twee plaatsen. Twee plaatsen hier aan deze kant. Aanbidden. Heren, zo naderen we voor uw heilig aangezicht om u te smeken of gij toch wil komen. We hebben dat niet verdiend. Maar, ach heren, zonder uw komst dan zal dit toch een lege tafel zijn. En daarom bidden we u, zal u uit vrije genade, uit goddelijke ontferming toch op ons neer willen zien. En met uw heilige geest neerdalen in onze harten. Opdat wij door het ware geloof versterkt mogen worden met kracht in onze ziel. En de ware spijze en drank die blijft tot in het eeuwige leven mogen eten en drinken. Dat zou een verwaardiging zijn, o Heere. Maar zou u dat willen doen enkel en alleen uit genade om Jezus willen. Amen. Brood dat wij breken, dat ziet op het lichaam van Christus. Gedenk en geloof dat zijn lichaam al zo verbroken is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggen, de zegenen, ziet op het bloed van Christus. Neemt die, drinkt allen daaruit. Gedenk en gelooft dat zijn dierbaar bloed al zo vergoten is tot een volkomen verzoening van al uw zonden.
En de Heere, Heere zal de tranen van alle aangezichten afwissen. En ik lees ook Hebreeën 5, vers 7, die in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vrezen. De Heere der Heerscharen zal dus de tranen van hun ogen afwissen, omdat Christus zelf ook tranen heeft geschreid. Wij kennen de geschiedenis van het lijden van de Heer Jezus, in het bijzonder ook in Gethsemane, hoe hij daar tranen heeft geschreid. We kunnen hem gerust typeren als de wenende Christus. Tranen ook over de zonde van Jeruzalem. Tranen toen Lazarus gestorven was en hij de gevolgen van de zonde zag. Tranen geofferd staat hier. Aan wie? Aan God. Zuivere tranen zonder zonde. Hij heeft geweend over onze schuld en onze zonde en ongerechtigheden, geliefden. Hij heeft daar echt onder geleden. En met die tranen heeft hij betaald. Aan zijn Vader, aan het heilig recht van God. En toen hij die tranen geschreid had en volkomen betaald had, toen heeft hij deze weldaad ook verworven. En de Heere zal alle tranen van hun ogen afwissen, van hun aangezichten. Wat zijn dat voor tranen? Nee, dat zijn niet de tranen van Esau of van Kain. Maar dat zijn de tranen van degene waarvan de Heer Jezus zegt: zalig zijn degene die treuren, want zij zullen vertroost worden. Dat zijn die zondaren die leren wenen over de zonde en schuld die zij gemaakt hebben tegenover een heilig en een rechtvaardig, maar ook een goeddoend God. En ze zouden met die tranen hun zonden wel willen wegschreien. En al die jaren die ze verprutst hebben, zouden ze wel weg willen wenen. Maar dat kan niet met hun tranen. Hoewel ze in Gods fles druppen. Hoewel ze door de Heilige Geest gewerkt zijn. Toch kunnen ze met die tranen nooit de schuld betalen. Maar ziende op de tranen van Christus, zullen hun tranen worden afgewist en vertroost met de verdiensten van Christus. Wat zijn dat voor tranen? Dat zijn ook tranen die geschreid worden op de pelgrimsweg door de woestijn van dit leven. De tranen die geschreid worden als gevolg van de zonde, omdat ze dat in hun lichaam ervaren. Kruis en drukwegen moeite, de kastijdingen van God, om getuchtigd te worden, om te sterven aan hun eigen ik. En dat zij dan leren wenen over wie zij blijven in zichzelf. Maar die tranen die zullen ook afgewist worden. Want dan leert de Heere te verstaan om nou achter hem aan te komen. Om zijn kruis op u te nemen. Om u zelf te verloochenen. En op te zien naar de leidsman des geloofs. Wenende komen zij de hemel in. Dat staat heel duidelijk in Openbaringen 7. Als het dan gaat om die grote schade die niemand tellen kan, dan komt Gods kind wenende de hemel in. Het kunnen ook tranen van blijdschap zijn. Maar dan zal de Heere, net als een moeder een kind op haar schoot neemt die gevallen is, tegen zich aandrukken en de laatste tranen afwissen om te delen in de vreugde
van Gods kinderen. En eeuwig zich te verblijden in die genadige drie enige God. En ik hoop dat we daar ook aan deze tafel iets van mogen ervaren. Of misschien na de tijd, of misschien al in de week van voorbereiding. Daar is de Heere vrij in dat de Heere spijze geeft aan de tafel. Zoals we dat zingen met de dichter ook van Psalm 111 en daarvan het derde vers. Hij maakte hij die heerlijk is zijn wonderen een gedachtenis. Hij is barmhartig en genadig. Hij gaf hun die hem vrezen spijs. En zijn een grote naam ten prijs. Gedenkt hij zijns verbonds gestadig. Er liggen psalmboekjes op de tafel, dus daar kunt u gebruik van maken. We zingen het derde vers van Psalm 111 en eerst gaan we deze tafel afsluiten met een kort gebed. Heren, Gods kinderen zijn geen vreemdeling van deze tranen en zij begeren nog zo dikwijls weer eens zo te schreien voor uw aangezicht. Niet omdat daar enige verdienste in ligt, maar er ligt wel zoetigheid in. De tranen die gij werkt om de breuk te bewenen die er is tussen u en onze ziel. En nooit zullen die tranen die breuk kunnen wegnemen. Dat kan alleen door uw tranen, Heer Jezus. En vertroost ons dan ook met die tranen van u die gij opgeofferd hebt. Uit genade. Amen. Er is nog aan beide zijden plaats. Hij maakte hij die heerlijk is zijn wonderen gedachtenis. Heere, breng het ons in de gedachten. Dat alles van deze wereld, van ons vlees, van de moeite, van de zorgen, van de zonde, van de dood, van het kruis, van de aanvechtingen een ogenblik van ons afgelegd mag worden. En dat gij in onze gedachtenis komt. Dat we het mogen beleven, uw onuitsprekelijke liefde jegens ons. Dat smeken wij u uit genade. Amen. Het brood dat wij breken, ziet op het lichaam van Christus. Gedenk en gelooft dat zijn dierbaar lichaam alzo verbroken is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Drinkbeker de dankzegging die wij dankzeggende zegenen, ziet op het bloed van Christus. Neemt die, drinkt allen eruit. Gedenk en geloof dat zijn dierbaar bloed al zo vergoten is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Dan willen we nog een ogenblikje stilstaan bij die derde weldaad die in vers 8 staat. En hij zal de smaadheid zijns volks van de ganse aarde wegnemen, want de Heere heeft het gesproken. En dan lees ik er ook weer een tekst uit het Nieuwe Testament bij. En wel uit Hebreeën 13. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Het gaat hier dus over de smaadheid die weggenomen zal worden, de smaadheid zijns volks, staat er. Dat is de bespotting, de verachting die het volk van God hier op aarde dikwijls naar zich toegeworpen kreeg. Toen was dat natuurlijk vlak voor de ballingschap, dat de heidenen zouden zeggen: waar is nou die God die jullie uit Egypte land heeft verlost? En moet je dat toch eens kijken. De tempel is verwoest, Jeruzalem is verwoest, jullie worden allemaal weggevoerd. Er blijft helemaal niks over van die godsdienst. Waar is die God nu eigenlijk? Zo hebben de heidenen gespot met die aanmächtige Joden die weggevoerd werden. Dat is de smaadheid die de wereld legt op Gods kinderen. Maar ook in het Nieuwe Testament zien wij dat ook gebeuren. Dan zien wij ook dat de Nieuwtestamentische kerk getekend wordt als een volk dat veracht en bespot wordt, niet serieus genomen wordt, en dat is vandaag aan de dag niet anders. En u moet niet alleen maar denken dat dat gebeurt vanuit de kring van de wereld, maar ook vanuit de kring van de godsdienst. Dat hebben de Heer Jezus en zijn discipelen ook ervaren van de toenmalige Joden. Dat zullen vandaag ook de kinderen van God ervaren, soms in eigen gezin helaas, soms in eigen familiekring, dat je toch op een bepaalde manier aangekeken wordt, de smaadheid van zijn volk. Maar beseft u wel dat de Heere dat op u gelegd heeft, om die smaadheid te dragen? Dat ligt toch al ten diepste ook al in de keuze verklaard. Zoals Mozes ook zegt: liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genietingen van deze wereld te hebben. Dus liever kwalijk behandeld te worden. Waarom eigenlijk? Omdat zij Christus hebben veracht. We lezen dat in Jesaja 53. Er was in hem geen gedaante dat wij hem zouden begeerd hebben. Een mens ziet van nature niets in hem. Maar wanneer we een arm en een verloren zondaar geworden zijn voor God, en hij is aan ons geopenbaard, dan gaan we alles in hem zien. En dan valt die keuze ook, zoals Mozes dat zegt: liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden, liever zijn smaadheid te dragen. En zo dragen ze dan in hun leven de smaadheid van Christus. Het veracht worden, het uitschraapsel te zijn deze wereld. Vervolgd te worden, niet serieus genomen te worden. Verdacht gemaakt te worden, op allerlei manieren beschuldigd te worden. Dan moet u altijd maar denken aan Christus. In de navolging van Christus zullen Gods kinderen dat ook ervaren, maar ziende op hem die de schande veracht heeft en het kruis heeft gedragen, ziende op het loon dat hij zal ontvangen. De smaadheid van zijn volk zal weggenomen worden. Wanneer gebeurt dat, zegt iemand? Dat kan al in de tijd gebeuren. Dat was bij de ballingschap ook zo. Toen de ballingen terugkeerden, toen werd de smaadheid weggenomen. Er gebeurde een groot wonder. Toen het land weer werd herbouwd. Dat gebeurt wanneer de Heere wonderen doet in je leven. Dat de Heer het voor je opneemt. Dat je gaat beleven. Ik zal voor u strijden. En gij zult stil zijn. Dat je tot je verbazing en je blijdschap en verwondering mag zien. Hoe de Heer ertussen gaat staan. En hoe de Heer het voor je opneemt. En die smaadheid wegneemt. Dat kan dus in de tijd. Denk aan Job. Een smaadheid moest hij niet dragen, zelfs van zijn beste vrienden. Maar we mogen aannemen dat dat Gods kinderen waren. Maar de Heere nam die smaadheid in zijn leven al weg, door Job te herstellen. Maar dat zal in het bijzonder gebeuren op de dag der dagen. Als Christus terugkomt op de wolken des hemels. En ze zullen staan voor de troon van God. En dan zal God ze aanwijzen. En dan zal God zeggen van, neem die smaadheid weg. Want zij, hij, was een kind van God. En ze stond voor mijn rekening. En ik heb hem en haar geleid al de weg. Door de woestijn. En ik was geen vreemd God voor hem of haar. En dan neemt hij de smaadheid weg. En dan zullen ze glanzen van de goddelijke heerlijkheid. En dan zullen ze in alle eeuwigheid hem daar de eer voor geven. Het is trouw, al wat hij ooit beval. Het staat oprecht en waarheid pal. Als op onwringbare steunpilaren. Hij is het die verlossing zond. Aan al zijn volk hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Dat zingen wij na deze tafel. We zullen eerst met elkaar afsluiten. Heren, wij bidden en smeken van u. Of gij toch het woord van God wilt toepassen. Want als het woord van God er niet bij zou zijn. Bij dat stukje brood. Bij dat slokje wijn. Dan zou het een leeg teken zijn. Maar omdat het woord van God erbij gevoegd wordt, is het geen leeg teken, Heere. Maar het zal een ziel verzadigen wanneer het uw geest behaagt om dat kracht te geven. En daarom smeken we van u, omdat het koninkrijk der hemelen niet gelegen is in woorden, maar in kracht. Of gij uw kracht in onze zwakheid wilt volbrengen. Om Jezus wil. Amen. Geliefden in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons alle tezamen zijn naam met dankzegging prijzen en een liegelijk spreken in zijn hart al dus. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnen in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die alle ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig over degene die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij zijn onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmede zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toren, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heeren lof verkondigen van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Eindigen met gebed. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit uw grondeloze barmhartigheid ons, uw enige geboren Zoon, tot een middelaar en een offer voor onze zonden en tot een spijze en drank des eeuwige levens geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. En gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. En wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werkingen uw heilige geestes, de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood, ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft, en zeggen de onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alsof ook op de aarde. En geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwe is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is Psalm 132, vers 10.
Thank you.
ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.